specifieke buren. Eduard Jacobs hing in zijn hangmat tussen twee appelbomen en liet de ene na de andere gedachte passeren. Het was begin april en boven zijn hoofd vertoonden zich aan de verre nog kale takken her en der al plukjes groen. Een van de gedachten die in hem opkwam was heel eenvoudig en hij hoefde er daarom verder geen aandacht aan te besteden. Hij besefte dat hij gelukkig was. Wat hem wel wat langer bezig hield was de vraag wie er gelukkiger was. Iemand wiens levensgeluk voortdurend bedreigd wordt, die zijn levensgeluk altijd ervaart alsof het de laatste dag is, of iemand die zich nergens zorgen over hoeft te maken, wiens levensgeluk een status quo is, even afgezien van onvoorziene omstandigheden als ziekte en de dood. Hij woonde in een klein huis met daarbij een reusachtige tuin. Het stuk land maakte deel uit van een buurtschap, gelegen tussen de weilanden en aan de rand van een bos. Een wandelpad, alleen te gebruiken door de bewoners en hun bezoekers, leidde van dit bos eerst langs het huis van Eduard en dat van zijn buren, liep vervolgens langs een smal kanaal met elzen aan de oever, ging over in een houten bruggetje en bereikte tenslotte nog drie andere huizen. Zijn directe buren, meneer en mevrouw Storken, kwamen zelden nog buiten, zo oud waren ze. Eduard daarentegen ging alleen naar binnen om te koken en te slapen. En dat laatste soms niet eens, want tijdens zomernachten sliep hij in zijn hangmat. De vogels die in zijn tuin leefden, beschouwde hij als vrienden. Als hij 's ochtends naar het station fietste, vloog er altijd, echt iedere ochtend, een roodborst met hem mee. Hij fietste dan over het pad langs het kanaal en de roodborst escorteerde hem aan de andere kant van de Elzen, op een paar meter afstand boven het water. Vlak voordat hij bij het bruggetje kwam, schoot de vogel voor hem langs, de met klimop begroeide pruimenboom in. Niet ver van de hangmat stonden zijn twee paarden, een bonte, nogal chagrijnige Shetlander en een mooi, slanke Exmoorpony. Op zijn benen lag zijn kat te spinnen met haar pootjes omhoog als een ondersteboven liggend skateboard. Onder hem scharrelden zijn drie kippen rond. Eduard had wel eens gehoord van mensen die zich eenzaam voelden in de natuur, omdat ze niet terugpraten en alleen maar was. Hij zelf voelde zich juist één worden met een groter geheel, alsof hij erin verdween. Hij keek en luisterde alleen nog maar. Hij was alleen nog maar. Een paar dagen later fietste Eduard aan het einde van een werkdag naar huis, met aan zijn arm een zware boodschappentas. Die middag waren de koeien losgelaten in de weilanden als een klas uitzinnige kinderen, wat ieder jaar weer een bijzonder moment was. Als ze in het najaar werden weggehaald, was hij altijd een paar dagen van slag. Dat lege weiland, hij vond het een verdrietig gezicht. Maar nu stonden ze er gelukkig weer en ze kwamen soms vlak bij zijn huis staan. Het was hem al eens overkomen dat aan de andere kant van het raam een koe werd bereden door een stier terwijl hij aan het ontbijt zat. Eduard keek vanuit de verte naar zijn huis, als naar een geliefde die je onherroepelijk gaat kwijtraken. De rode luiken voor de ramen waren opengeklapt, uit de schoorsteen van de storkes dwarrelde rook. Hij volgde het pad dat door het beukenbos naar het buurtschap leidde. Bij het huis van zijn buren stapte hij af. Hij zette de boodschappentas neer voor hun deur en liep vervolgens door naar zijn eigen huis. Terwijl hij langs het raam van zijn buren liep, zag hij ze achter de vitrage zitten. Mevrouw Stork op haar vaste plek in de stoel bij het raam, haar man in de stoel ernaast. Aan de andere kant van de ruimte stond de televisie aan, zo hard dat hij het buiten kon horen. Hij gaf de katten eten, vulde het water en voer van de kippen bij, iedere dag drie eieren, en liep vervolgens met een baal hooi naar zijn paarden, die hem hinnikend begroeten. Zeker een uur lang was hij bezig met poepscheppen. Hij hurkte tussen de paarden met schep en emmer, terwijl een van de merries nieuwsgierig aan zijn rug snuffelde. De paardensnuit tegen zijn blote onderrug, zijn t-shirt was omhoog gekropen, kietelde nogal. Hij lachte terwijl hij steeds maar weer herhaalde, zichzelf van vijg naar vijg verplaatsend. Oh, wat hebben jullie weer veel gepoept. Oh, 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 wat hebben jullie weer veel gepoept. Hij was ervan overtuigd dat ze de ene dag meer hadden gescheten dan de andere, en toch had hij telkens precies 3 volle emmers. Dat kwam ook omdat hij het na deze 3 emmers wel weer had gehad met poepscheppen. Hoeveel liefde hij ook voelde voor deze beesten, zo heel leuk was dit taakje nou ook weer niet. Je kreeg er pijn in je rug van en er kwamen vaak vliegen, of erger nog, horzels, bij kijken. Je moest bovendien geen perfectionist zijn, want dan bleef je bezig. Toen hij eindelijk klaar dacht te zijn, zag hij de Shetlander in een inmiddels bekende houding staan. Nog 1 verse 5 te gaan. Hij haastte zich, waste zijn handen en liep naar de buren. Meneer Storken was al bezig met het transporteren van de boodschappen. Hij pakte steeds 1 artikel en droeg dat uiterst traag naar de keuken. Goedemorgen, buurman, riep Eduard geveinsd vriendelijk. Toch geen kwaaltjes, hoop ik? De oude man staakte zijn slakkerige beweging en keek traag naar hem op. Hij droeg een groen jak van de gemeentelijke plantsoenendienst, want daar had hij vroeger voor gewerkt. Verder een smerige ribfluwelen broek, lompe klompen en een pet die rook naar rottende uien. Met een kaakbeweging verschoof hij zijn kunstgebit en hij keek Eduard aan als een blije hond die eindelijk wat aandacht krijgt. Nee, geen kwaaltjes. Het gaat, het gaat. Zijn onderlip hing enigszins naar voren en hij had de gewoonte om er met de lengte van zijn wijsvinger over te wrijven, van boven naar beneden, waardoor de stand van zijn lip het gevolg leek van deze gewoonte. Je stinkt, ouwe, dacht Eduard. Dat is mooi om te horen, riep hij. Geen kwaaltjes, uitstekend, buurman. En moeders? Meneer Storken noemde mevrouw Storken zo, en Eduard was dit in de loop der tijd ook maar gaan doen. Goed, goed. Ga maar even bij de kijker zo, zei hij opgewekt. En hij bewoog zijn pet even in de richting van het huis. Straks. Nu eerst de boodschappen. Nee, laat mij maar, buurman. Hij pakte de tas en sjouwde die mee terwijl hij achter de oude man naar binnen schuifelde. Al die tijd had hij zijn alleraardigste gezicht opgezet. Maar nu hij achter hem liep, keek hij chagrijnig en boos, zoals hij altijd keek als hij bij andere mensen was. Als hij zou luisteren naar zijn ware gevoelens, dan zou hij de oude man nu pootje lichten en vervolgens laten kraperen. Moeders zou hij rustig laten versterven in haar stoel. Maar zijn levensgeluk hing af van hun welzijn. Zolang de storkers in leven waren, mocht hij naast ze wonen. Daarna werden de beide huizen als 1 geheel verkocht. En dus ging hij nu een uiterst voedzame en zeer gezonde maaltijd voor ze maken. De Storkens woonden er al sinds 1952. Ze kwamen uit een gehucht in de buurt van Winterswijk en waren op een boerenkar naar de andere kant van het land getrokken. Meneer Stork had een baan gekregen als tuinder op een landgoed in de buurt en hij kreeg er dit huisje bij. Ook toen hij voor de gemeente was gaan werken, mochten ze er blijven wonen. Ze hadden 2 kinderen gekregen. Hun zoon woonde in Australië en hun dochter in Zuid-Limburg. Eens in de 2 of 3 maanden kwam ze bij haar ouders op bezoek. Meneer Stork had wel eens verteld dat hij niet wist dat moeders pas 15 was toen hij haar de eerste keer bezwangerde. Moe van het onoprechte aardig doen, liep Eduard in het donker naar huis. Hij had voor ze gekookt, hout voor ze gehaald, gecontroleerd of ze al hun pillen hadden ingenomen en hij had geluisterd naar hun verhalen die hij inmiddels door en door kende. De paarden stonden te slapen in de uiterste hoek van de tuin. Zijn kat, die bezig was geweest met het opjagen van een muis, kwam naar hem toe rennen met felgroene ogen die oplichten in het donker. Hij ging door zijn knieën en aaide het beest. Het was een onbewolkte avond. De vleermuis cirkelde zoals iedere avond rond het huis. Een paar minuten keek hij tevreden naar de sterren en naar de tuin met de slapende paarden. Nu had iedereen gegeten, behalve hij zelf. Hij ging naar binnen en bereidde iets eenvoudigs. Op donderdagmiddag begon, tot zijn immense vreugde, Eduards weekend. Hij werkte 4 dagen in de week. In het werk zelf had hij plezier, maar het stond hem tegen om in de ochtend- en avondspits tussen al die mensen te moeten verkeren. Hij keek stug naar de grond terwijl hij in de trein zat en als iemand iets aan hem vroeg, deed hij alsof hij doof was. Zijn enige collega was gelukkig echt doof, dus die kon hij wel pruimen. Het was een mooie, kalme lentedag. Hij borstelde fluitend de paarden, terwijl om de zoveel tijd een paar ganzen overvlogen. Hun vleugelslag knetterde een beetje. Toen hij klaar was, nam hij weer plaats in zijn hangmat. Hij mijmerde over zijn pensioen, dat over een paar jaar eindelijk zou ingaan. Wat een heerlijke tijd brak er dan aan. Hij zou strikt genomen nooit meer iemand hoeven te zien, behalve de buren en Marius. Bij de gedachte aan Marius, die op dat moment in de tuin van de Storkers rondstruinde, kuchte hij even om zijn ergernis kwijt te raken. Een libel werd achterna gezeten door een kwikstaart. De vogel draaide om zijn as als een straaljager, terwijl de libel onhandige bewegingen door de lucht maakte. Het koppel vloog in de richting van de tuin van de buren. Marius had ooit samen met meneer Storken op het landgoed gewerkt, maar hij was een stuk jonger. Sinds zijn pensioen sleet hij zijn dagen in de tuin van Eduards buren. Vroeger liep hij daar samen met meneer Storken rond, in de weer met onduidelijke bezigheden. Als het koud was, zaten ze in de kas bij een kapot kacheltje. Het zag er daarbinnen altijd blauw van de rook en uit de schoorsteen kwamen melkwitte wolken die je ook wel eens uit fabriekspijpen ziet komen. De rook blies 9 van de 10 dagen in de tuin van Eduard, die hier zeer, zeer boos van werd. Sinds meneer Storken niet meer buiten kwam, en omdat hij door een ruzie met mevrouw Storken binnen niet welkom was, scharrelde Marius de godganse dag in zijn eentje door de tuin ernaast. Uit verveling, tenminste zo leek het, rooide hij af en toe een boom. Eduard was altijd bang dat als hij even de andere kant op keek, Marius het waagde om een boom in zijn tuin om te zagen. Een keer zat hij, onzichtbaar voor Marius, aalbessen te plukken. Bij wijze van territoriumafbakening, maar ook omdat de nachtegalen ervan hielden, had hij brandnetels meters hoog laten groeien. Alleen om de pruimenboom ruimte te geven, had hij het daar netelvrij gemaakt. Terwijl hij de aalbessen 1 voor 1 van de takjes plukte, zag hij Marius ineens, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, bij de pruimenboom zijn tuin instappen. Hij maakte zijn riem los en knoopte zijn broek open. Hij stond overduidelijk op het punt om in zijn tuin te gaan pissen. Eduard imiteerde een hoestaanval. Marius keek verschrikt op en deed alsof hij de pruimenboom aan het inspecteren was. Voor de vorm brak hij een dode tak af, vervolgens taaide hij af. De herinnering aan dit incident maakte Eduard nog dagelijks razend. Hij was net van plan om dan maar wat te gaan wieden in zijn moestuin, toen uit het bos de sirene van een ambulance klonk. Het geluid kwam steeds dichterbij. Bij de open voordeur stond meneer Storken. Hij had zijn jek niet aan. Zijn rode wollen trui zat onder de broodkruimels. "Het is niet goed met moeders," zei hij angstig. Hij was zo afhankelijk van zijn vrouw dat Eduard wel eens had bedacht dat als moeders zou sterven, vaders ongetwijfeld snel daarna zou gaan. "Wat is er gebeurd?" Geen lucht. Met hoog opgetrokken schouders maakte hij een imitatie van haar piepende ademhaling. Ze had inderdaad de laatste weken regelmatig geklaagd over haar ademhaling, maar Eduard had het niet zo serieus genomen. In de loop der tijd had hij het idee gekregen dat de meeste kwaaltjes vanzelf verdwenen als hij maar aandachtig luisterde naar hun geklaag erover. "Het komt vast goed, buurman. Kijk, daar zijn de broeders al." Ze maakten ruimte voor het ambulancepersoneel. Terwijl meneer Storken mee naar binnen liep, bleef Eduard buiten staan met zijn rug tegen de muur. Oh nee, oh nee, oh nee, dacht hij. Wat een rampspoed, wat verschrikkelijk. Waarom moest mij dit overkomen? Wat heb ik gedaan dat het lot zo'n wending heeft moeten nemen? Heb ik soms niet goed voor ze gezorgd? Hij werd gestoord in zijn zelfmedelijden door Marius, die langzaam aankwam slenteren. Hij droeg zoals altijd een wit hemd over zijn buik. Die zat ingeklemd tussen twee rode bretels. Iets met moeders? Ja, iets met moeders, ja, antwoordde Eduard onwillig. Maar er is vast niets aan de hand. De doktoren kunnen zoveel tegenwoordig. Ik denk dat ze niet eens meer naar het ziekenhuis hoeft. Hij zette een stap opzij, omdat moeders naar buiten werd gereden. Ze lag met gesloten ogen op de brancard. Een beademingsmasker bedekte haar gezicht. Nou, het ziet er anders toch niet best uit, buurman, zei Marius. Ze keek haar na terwijl ze in de ziekenwagen werd gereden. Meneer Storken stapte ook in. De ambulance verdween in het bos. Het was allemaal razendsnel gegaan. Eduard wilde al teruglopen naar zijn eigen tuin om dit allemaal te verwerken. Als het niet goed met haar afloopt, zei Marius nog, met sardonisch genoegen, dan zal Koos wel naar een bejaardentehuis gaan. Dan moet je ook verkassen, buurman. Eduard was niet meer in staat om te reageren. Hij liep naar zijn tuin, ging in de hangmat liggen, stond onmiddellijk weer op, pakte de schop, maar bedacht dat hij beter vanavond kon poepscheppen. Wilde dan maar het kiphok gaan schoonmaken, maar had er eigenlijk helemaal geen zin in en wist kortom niet wat hij met zichzelf aan moest. Er was een bepaald hoekje in zijn tuin, vlak bij de voordeur, dat een speciale plek in Eduards hart had, dat hij om die reden altijd met genoegen bekeek. Misschien wel zoals andere mensen naar een karakteristiek uiterlijk kenmerk van een geliefde keken. Het hoekje bevond zich in de oksel van het pad dat langs zijn tuin leidde. Er stond een kleine houtstapel, bestaande uit elzentakken, allemaal van bescheiden formaat. Het hout was oranjekleurig en werd witter naarmate het langer had gedroogd. Bovenop had Eduard dakpannen neergelegd. Hij keek er het liefst naar vanaf de drempel van het huis, omdat er dan een lange appeltak voor hing. En nu in mei was dit hoekje het mooiste, omdat de tak was getooid met witte bloesem die een fraaie kleurencombinatie vormde met het oranje van de elzenblokken. Sinds moeders door de ambulance was meegenomen, had dit uitzicht zijn glans verloren. Als hij er nu naar keek, dan deed dit niets met zijn hart. Er was alleen de herinnering aan een gevoel dat hij niet meer in staat was om op te roepen. Hij liep de tuin in om te ontbijten. De stoel zette hij zo neer dat hij de paarden goed kon zien. De kippen liepen los en vlogen bij hem op schoot terwijl hij zat te eten. Ook de kat kwam aanlopen. En zo probeerde hij zijn boterhammen voor zichzelf te houden, terwijl de ene kip op zijn ene knie zat, de andere kip op zijn andere, de derde kip voortdurend hysterisch omhoog fladderde tussen zijn benen en de kat zich op zijn buik had genesteld. Toen hij uitgegeten was, legde hij de broodplank in het gras. De kippen pikten de kruimels één voor één op, wat een fijn, rustgevend, tikkend geluid gaf. Hij was nog nooit zo ongelukkig geweest in mei. Moeders was weliswaar na 2 weken weer uit het ziekenhuis ontslagen, maar ze had longkanker en de vooruitzichten waren niet best. Ze zag af van verdere behandeling. Terwijl ze weg was, had hij omzichtig bij meneer Storken geïnformeerd wat hij zou doen als zijn vrouw niet meer terug zou komen. De man had tranen in de ogen gekregen en geantwoord dat hij dan ook niet meer wilde leven. Eduard kon zijn ergernis met moeite verbergen. Hij had hem een montere klap op de schouder gegeven en geroepen: "Kop op, buurman, ik ben er ook nog. Ik zal voor u zorgen." Maar de oude man had zijn hoofd geschud en, na een poosje gezwegen te hebben, gezegd dat er voor hem dan niets anders op zou zitten dan naar een bejaardentehuis gaan. "Jij vuile egoïst," dacht Eduard. "En ik dan?" Hij somde alle nadelen van zo'n tehuis voor hem op. Het was er smerig, je kreeg er doorgekookte aardappelen te eten en en de godganse dag moest je luisteren naar het gezeur van andere bejaarden. Maar meneer Stork had alleen nog maar apathisch naar de tv zitten staren. Ik heb gedaan wat ik kon, dacht Eduard. Ik heb ze dagelijks een gezonde voedzame maaltijd gegeven. Ik heb gezorgd dat ze hun pillen innamen, extra vitamines. Ik heb ze 3 keer per week vette vis voorgeschoteld. Maar tegen de kanker kan ik niet op. En dan nog, zo heel lang was hun leven toch niet meer te rekken. Nee, het is voorbij nu. Het is allemaal bijna voorbij. Met vochtige ogen keek hij naar de Exmoor-pony en hij dacht, hoe moet dat straks? In een flatje in de stad met 2 paarden, 3 kippen, de kat en dan had hij ook nog een stuk of 2 miljoen bijen. Die konden misschien op een balkon, maar dan nog. De paarden hadden in een mum van tijd de hele woonkamer ondergescheten. De koeien hoefden niet mee, die waren niet van hem. Maar hij zou ze verschrikkelijk missen. En wat ze denken van de merels, de tuinfluiters en de roodborst. Een eindje van hem vandaan namen de kippen een zandpad, wat gepaard ging met veel gegraaf, gewapper met van vleugels, gewoel en gedraai. Het deed hem denken aan modderworstelaars, die hun lichamen ook in allerlei bochten wrongen en ook zo over elkaar heen buitelden. Af en toe bleven ze even heel kort op hun rug liggen. Dit was dus blijkbaar waar kippen gelukkig van werden. Kippengeluk in optima forma. In het hok lagen ze nooit zo dicht tegen elkaar aan. De ene kip begroef haar kop tussen de veren van de andere en ze maakte allerlei tevreden geluiden. Prrr, prrr. Ze haalden hun kop door het zand zoals je een lepel in de yoghurt zou dopen. Met hun alerte kraalogen keken ze ondertussen oplettend naar links en naar rechts en af en toe stoof er wat zand op. Hij moest iets doen. De zon verscheen mandarijnkleurig en doorsneden door elzentakken boven het weiland. Eduard had nachtenlang niet geslapen. Hij liep naar de paarden. Hij legde zijn hoofd tegen dat van de Exmoor-pony, terwijl hij haar zachtjes over haar neus krabbelde. Het paard keek hem met 1 oog zachtaardig aan. De Shetlander kwam er ook bij staan. Met zijn andere hand aaide hij over haar oude rug. Ik zal altijd voor jullie zorgen. Dat weten jullie wel, hè? Zei hij. Daarna liepen naar de kippen, die weer 3 eieren voor hem hadden gelegd. Knuffelen met kippen was ingewikkelder dan met paarden, maar toch deed hij een poging. Hij opende het hok, pakte ze 1 voor 1 op en drukte ze aan zijn hart. De kat speelde met een muis in de buurt van de voordeur. Eduard greep het piepende beest bij de staart en gooide hem het weiland in. De kat pakte hij op en kroelde hij onder zijn buik. Nu wilde hij alleen nog zijn liefde betuigen aan de bijen, maar hij had geen idee hoe hij dat moest doen. Eduard had er tot voor kort heel jeugdig uitgezien. Omdat hij zo vaak buiten in de weer was, had hij de fitheid van een 30-jarige. Maar de afgelopen maanden was hij er toch ouder uit gaan zien, doordat hij zijn haar had laten groeien. De lange zwarte haren, die hem een beetje op de Shetlander deden lijken, gaf hem een vertekend ouderlijk uiterlijk. Op zondag ging hij tegenwoordig niet meer in zijn eigen tuin zitten, maar in die van de buren. Het was de enige dag in de week dat Marius niet kwam. De dochter van de Storkus had hij nog nooit gezien, maar hij wist dat ze altijd op zondag bij haar ouders langs ging, aan het begin van de middag, en dat ze nooit lang kon blijven, omdat ze weer voor het donker thuis wilde zijn. Mevrouw Stork had hem avondenlang aan zijn kop gezeurd dat ze het zo jammer vond dat ze haar zo weinig zag, zeker met een zoon ook nog eens in Australië. Hierdoor wist hij betrekkelijk veel over haar. Dat ze in het onderwijs zat, dat ze al sinds haar 30ste weduwe was en dat haar hond de reden was dat ze nooit lang bij haar ouders kon blijven. Die moest eten en uitgelaten worden. Haar naam was Marieke. Eduard positioneerde zijn tuinstoel zo dat hij goed zicht had op het bospad, terwijl zijn kip het grasveld van de Storkus afspeurde naar wormen. Hierbij gingen ze te werk als een eenheid. Met 0,5 meter tussen ze in vormden ze een horizontale lijn die traag de hele tuin afkamde. Hun schokkerige koppen bewogen mechanisch van links naar rechts en alleen als er een buit werd aangetroffen ontstond er een heel kort gevecht om de weerloze worm, die als een kwetsbaar roze draadje tussen twee snavels hing. 4 zondagen lang zat hij zo dromerig te niksen, zonder dat Marieke kwam opdagen. Zo nu en dan passeerde een van de buren van de verderop gelegen huizen. In zijn eigen tuin garandeerden hoge braamstruiken langs het pad zijn privacy, maar hier zat hij onbeschut en vol in het zicht. Een praatje was onvermijdelijk. Ze vroegen hoe het met de storkers ging en hij antwoordde steeds, het gesprek zo snel mogelijk afkappend, uitstekend, ze zijn nog altijd kwiek. Op de 5e zondag reed er vlak na de lunch een taxi over het bospad. Er stapte een vrouw van ongeveer zijn leeftijd uit, in een meisjesachtige jurk, maar met grijze haren die in een knotje op haar hoofd waren vastgebonden. Toen ze dichterbij kwam, zag hij dat haar hele gezicht, haar hals, haar armen en ook haar onderbenen waren bedekt met sproeten. Ze opende het hek en kwam naar hem toe lopen. Goedemiddag, riep hij zo hartelijk als hij kon. U moet meneer Jacob zijn. Mijn ouders praten altijd zo lovend over u, ze noemen u de superbuurman. Ja, die bijnaam heb ik ook wel eens gehoord, maar het is te veel eer. Ik zorg graag voor ze. U woont immers niet naast de deur, zoals ik, en uw broer zelfs helemaal in Australië, heb ik begrepen. Hij moest niet vergeten om te blijven glimlachen. Nee, dat klopt. Al denk ik erover om hier in de buurt te gaan wonen. Ik ga bijna met pensioen, dus mijn werk houdt me dan niet meer tegen. Ah, het pensioen. Ik ook bijna. Ik werk op een school, zei ze. Goh, en u? Wat doet u? Hij aarzelde om haar zijn beroep te vertellen en besloot tenslotte dat het niet uitmaakte. Ik ben taxidermist, zei hij. Interessant, dat hoor je niet vaak. Nee, het is wel wat anders dan boekhouden, beaamde hij. Ik ben graag met dieren, het liefst met levenden natuurlijk, maar mijn vak maakt het mogelijk om de dood te verslaan. Ze keek hem geïnteresseerd aan. Prepareert u ook grote dieren? Oh ja, zeker. Laatst nog 2 grote apen. Dat was veel werk. Dat kan ik me voorstellen, ja. Wilt u misschien iets drinken? Uw ouders liggen te slapen. Ze vroeg me om thee voor u te maken. Maar we kunnen ze toch wel wakker maken? Ik ben hier maar een uurtje. Ze willen me vast graag zien. Nee, het spijt me echt, maar ik moet ze laten slapen. Doktersadvies. Ze slapen 's nachts slecht tegenwoordig. Wat wil je ook als je de hele tijd televisie zit te kijken? Daar word je hartstikke onrustig van. Iets in de thee? Nee hoor, bedankt, maar neem plaats, ik pak een andere stoel. Hij liep het huis van de storkers binnen, wierp even een tevreden blik op haar ouders in de woonkamer, zette het theewater op en tilde een stoel naar buiten. Hij ging naast haar zitten. Ze keek naar de kippen. U laat ze gewoon loslopen? Ja, zoveel mogelijk. Maar ik moet er wel bij blijven in verband met de buizerds. Hij had de fluitketel op een laag pitje gezet. Pakken die kippen? Grote niet, maar deze kleine wel. Hij wees even naar de bosrand. Daarboven zitten ze vaak te azen. En soms cirkelen ze boven de tuin. Ik opende een keer de deur en toen maakte een buizerd zich miauwend los van de appelboom. Ik had er nog nooit een van zo dichtbij gezien. Het was een schitterend gezicht. Maar als u uw kippen bedreigen, dan zal u wel niet zo blij met ze zijn. Nou, ik blijf het mooiste beesten vinden. Als er een buizerd biddend boven het weiland hangt, dan vind ik dat adembenemend. Toen het te warm werd in de zon, verplaatsten ze zich naar de schaduw van de enige boom in de tuin die Marius nog niet had gerooid. En ondertussen bleven ze over buizerds en kippen en over vossen en koeien praten, en tot Eduard's verbazing hoefde hij zich niet meer in te prenten dat hij aardig moest doen. Het ging vanzelf. De fluitketel, zei Marieke ineens. Wordt ze daar niet wakker van? Inderdaad klonk er een aanzwellend gefluit uit het huis. Ik ga wel, zei ze. Voor hij het door had, stond ze al bij de deur. Is die nou op slot? Vroeg ze verbaasd. Oh, echt? Wat stom. Mag ter gewoonte. Inbrekers, weet u wel? Hij lachte. Nee, ik haal de thee. Ga lekker zitten. Uit zijn zak haalde hij zijn sleutelbos tevoorschijn. Die zat met een klem aan een broeklusje vast. Hij opende de deur terwijl hij zijn heup naar het sleutelgat bewoog. Snel stapte hij het huis in en draaide binnen de deur weer op slot. Door de brievenbusgleuf zag hij Marieke terug naar de stoel wandelen. Toen hij een paar minuten later weer buiten kwam, hij had er expres zo langzaam mogelijk over gedaan, zei hij, niets aan de hand, ze slapen rustig verder. Ze praten weer door alsof er niets gebeurd was, nu over de hond van Marieke en de kinderen die ze in de klas had. Eduard keek zo nu en dan onopvallend op zijn horloge. Ik moet bijna weer gaan, dus ik zeg mijn ouders nog even gedag, zei ze. Het leek alsof er enige teleurstelling in haar stem doorklonk, maar misschien verbeeldde hij het zich. Wil je misschien mijn paarden zien? Vroeg hij snel. Het was de eerste keer dat hij haar tutoyeerde. Tot zijn eigen verbazing pakte hij haar bij haar hand en trok hij haar mee naar zijn eigen tuin. Ze liet zich lachend meeslepen. En terwijl ze bij de paarden stonden en hij haar het een na het andere vertelde en haar wees op voorbij fladderende witte vlinders en op een koolmees die op het hek was gaan zitten, klonk dan eindelijk de bevrijdende klakson van de taxi. Je moet gaan, de taxi wacht. En weer pakte hij haar hand en hij begeleidde haar voortvarend naar de taxideur. Rijden maar, riep hij naar de chauffeur, nadat hij een klap op het dak had gegeven. Hij zwaaide haar uit, riep nog tot de volgende keer en haalde opgelucht adem toen de auto in het bos was verdwenen. In de weken daarna slaagde hij er steeds in om Marieke weer in de taxi te krijgen, zonder dat ze haar ouders had gezien. Tot zijn geluk toonde ze grote interesse in zijn bijen. Een paar keer hees hij haar in zijn imkerpak en bleef hij er zelf onbeschermd bij staan, wat geen enkel probleem was, want zolang hij lief was voor de bijen, waren ze dat ook voor hem. Hij liet haar zien hoe de koningin door haar paleis trok met haar hofhouding eromheen. Ze keken samen of er broed was. Als je met bijen bezig bent, dan vergeet je de tijd, zeggen ze, en dat bleek steeds weer te kloppen. Want als ze de klakson van de taxi hoorden, dan hadden ze niet in de gaten dat ze al zo lang bij de kasten waren. Ze plukten een keer samen Japanse wijnbessen, ze gingen een keer naar zijn moestuin, ze hielp hem zelfs een keer met poepscheppen. Ze maakten een keer een wandeling door het bos en hij liet haar een keer een hele tas met appels vullen die ze mee mocht nemen naar huis. Maar toen was het al september en was het al wekenlang goed gegaan en hoefde hij zich helemaal geen zorgen meer te maken dat ze haar ouders wilden zien. Ze kwam niet voor hen, ze kwam voor hem. En dat begon hem steeds meer te dagen. Op de zondagen dat ze niet verscheen, was hij opgelucht en teleurgesteld tegelijk. Maar zo heel vaak kwam dat niet meer voor. Die eerste lente- en zomermaanden liet ze nog wel eens 2 of 3 weken tussen haar bezoeken inzitten. Maar vanaf augustus kwam ze iedere week. Hij vroeg zich af waarom hij zich zo op zijn gemak voelde bij Marieke, terwijl zijn medemensen hem over het algemeen uitsluitend afkeer inboezemden. Misschien was het omdat ze oprecht belangstelling toonde in zijn wereld, in zijn dieren en zijn afgesloten bestaan, terwijl ze hem ondertussen, in tegenstelling tot alle andere mensen, niet de indruk gaf dat ze hem een rare snuiter vond. Integendeel. Begin oktober kwam Marieke op het gebruikelijke tijdstip aan. Hij had al 2 emmers klaarstaan, want hij wilde net met haar walnoten rapen. Het had die nacht gestormd. Het gras rond de boom lag mee bezaaid. Terwijl ze de noten 1 voor 1 in hun emmer lieten plokken, wandelden de kippen zoals gebruikelijk los rond. Normaal gesproken hield hij ze goed in het oog, maar nu werd hij afgeleid door het gesprek met Marieke. Hoe gaat het met mijn ouders? Oh, goed hoor. Ja, het is onhandig dat ze net hun middagdutje doen als jij er bent. Maar als ze wakker worden, zeggen ze altijd dat ze het fijn hebben gevonden dat je bent geweest. Ze veegde wat zand van een okkernoot en wierp hem in de emmer. Het lijkt soms wel alsof ik ze niet mag zien, zei ze. Ze keek nu niet meer naar de grond, maar naar hem. Oh, nee, dat is niet zo hoor. Als je wil, dan loop weer zo even heen. Het is alleen meer... Hij dacht na. Het is alleen meer zo dat je ouders er niet zo heel goed meer uitzien de laatste tijd. Ze worden nu echt ouder. En ik denk, ik weet het niet, ik denk dat ik je dat wilde besparen. Ik bedoel, het zijn nog net geen kastplantjes, maar het moet moeilijk zijn om je ouders zo te zien. Hij stond op en liep naar haar toe. Marieke stond ook op. Hij pakte haar beide handen vast. Ze keek hem afwachtend aan. Met rondom haar ogen die vrolijke sproeten die, zag hij nu, walnootbruin waren. Gekleed in haar meisjesachtige jurk die deels verborgen ging onder haar openhangende winterjas. Hij boog zijn hoofd naar dat van haar. Op dat moment klonk er uit de tuin van de Storkes een uitzinnig gekakel. Ze renden op het geluid af. Een van de drie kippen lag in het midden van het grasveld, helemaal open. Een buizerd, zo groot als een hond, zat er bovenop en pikte nog een laatste keer in het lichaam om daarna snel op te vliegen naar een beuk aan de bosrand. De andere kippen waren nergens te bekennen. Eduard hurkte neer bij de kip. Ze leefde nog, maar was niet meer te redden. "Wil jij de andere kippen zoeken?" vroeg hij aan Marieke. "Ik moet dit alleen doen." Ze keek hem aan en hij wist nu zeker dat ze van hem hield. "Natuurlijk," zei ze, terwijl ze duidelijk liever bij hem bleef. Ze liep weg en Eduard tilde de kip met twee handen op. Mensen hechten zich met gemak aan katten, honden en paarden, omdat die dieren zo makkelijk hun genegenheid kunnen uiten. Maar bij zijn kippen had hij ook wel degelijk gemerkt dat ze op hem gesteld waren. Niet alleen door iedere dag braaf een ei voor hem te leggen. En het was ook niet zo dat ze hem alleen maar mochten omdat hij water en voer aan ze gaf. Ze hielden van hem omdat hij van ze hield. En hij wist dat. Nadat hij de naamloze kip voor het laatst tegen zich aan had gedrukt, waarbij er wat bloed op zijn trui kwam, pakte hij de poten vast met zijn linkerhand. De kip bungelde nu naar beneden en met zijn rechterhand hield hij de nek vast. Het kopje lag tussen twee vingers op zijn palm. Hij draaide en hoorde krak. Hij had Marieke niet opgemerkt, die van een afstandje naar hem keek. Ze omhelsde hem en kuste hem op de wang, terwijl hij nog steeds de dode kip in zijn handen had. "Ik wil nu eerst het andere twee zoeken," zei hij. Maar die waren onvindbaar. Ze zochten beide tuinen af, keken in de schuren van de Storkes, liepen een heel stuk het bos in terwijl ze rammelden met een zak voer. Marieke stuurde zonder overleg de taxi weer weg. Hij zag het gebeuren en zei niks. Tegen de avond verschenen er boven de boomgrens allemaal schijnbaar roerloze wolkjes in de roze-blauwe lucht. Ze bleven zoeken. Toen het al donker was, schenen ze met zaklampen op de onderste takken van de bomen. Als ze hun huis niet konden vinden, gingen ze ergens anders op stok. Eduard weigerde op te geven. Hij wist dat ze overgeleverd waren aan vossen als ze ze niet vonden. "Wat raar dat mijn ouders zo in het donker blijven zitten," zei Marieke ineens. Ze stonden helemaal achter in de tuin en ze keek naar het verduisterde huis. Achter het raam flikkerde het televisielicht. Iedere avond deed hij lampen bij ze aan en iedere ochtend, voordat hij naar werk ging, deed hij ze weer uit. Maar door de kippenzoektocht was hij het vergeten. Hij kon dit er even niet bij hebben. "Misschien moet je maar gaan," zei hij. "Je hond wacht." "Nee," zei ze. "Ik blijf." Eduard haalde zijn schouders op en zocht verder. Hij scheen met de zaklamp tussen de brandnetels en op de aalbessenstruiken. Marieke zocht bij de els die volledig schuil ging achter een klimop. Er was nauwelijks maanlicht, ze zagen weinig in het donker. De pony hinnikte. Tegelijkertijd meende Eduard iets te zien bewegen in de buurt van het huis. Hij liep naar het hok en hoorde het vertrouwde geluid waarmee de kippen op stok gingen. Het gerommel van vleugels in een krappe ruimte. Het klonk bovendien altijd alsof ze hun kop tegen het dak stoten. Hij opende het deurtje en scheen met de zaklamp even op zijn twee overgebleven kippen. Ze leken ongedeerd. Hij sloot het deurtje en klapte daarna ook het buitenluik dicht. Marieke stond achter hem. Ze liet haar zaklamp op het gras vallen, terwijl hij zijn arm in haar jas stak en haar met zijn handen op haar rug vasthield. Nadat ze een tijdje zo hadden gestaan, liepen ze naar binnen. Ze sloten de deur en stonden ineens in het harde licht van de gang. Hij knipte de lamp uit. Ze gingen naar boven. Omdat hij in zijn leven het contact met medemensen zoveel mogelijk had vermeden, was hij weinig bekend met de liefde. Het ging er daardoor nogal dierlijk en onhandig aan toe in zijn slaapkamer. En liefdevol. Het weekend daarna kwam Marieke weer. Ze zou haar hond meenemen en in de loop van zaterdagmiddag aankomen. Hij wist niet hoe laat. Het was een tamelijk kille dag. Het leek hem wijs om de kachel aan te doen in het huis van de Storkes. Hij hurkte bij de houtvoorraad, terwijl hij zich ergerde aan de televisiegeluiden die in zijn oor tetterden. Hij hoorde een hond blaffen en wist niet of het op de tv of in de tuin was. De voordeur had hij conform gewoonte op slot gedaan. De deur werd van buitenaf opengemaakt. Hij had er helemaal niet aan gedacht dat zij ook een sleutel had. Eduard was niet op tijd om haar tegen te houden. Ze stond in de deurloze opening tussen de keuken en de woonkamer. Aanvankelijk merkte ze niets. Hij zag haar naar haar vader kijken, die zoals altijd vrolijk lachend in zijn stoel zat, met zijn wijsvinger tegen zijn onderlip, de andere hand op zijn kruis. Ze omhelsde hem en nog merkte ze niks. Pas toen ze haar moeder in de ogen keek, begon ze te gillen. U heeft geluisterd naar het verhaal Kwiekeburen van Marijn de Boer, voorgelezen door mijzelf. Het verhaal staat in de bundel De Geur van Miljoenen en de andere verhalen uit de bundel komen binnenkort ook online of staan al online als u dit luistert. Deze podcast was een idee van Marinus T. Hatten en bovendien geïnspireerd door de podcast van Uitgelezen Verhalen, een initiatief van Pieter van Scherpenberg waar ik een keer aan meedeed. De podcast is gemaakt door Pieter Onderwater en het pianospel dat u nu en zo dadelijk nog wat langer hoort is van Bram Kleiweg de Zwaan. Excuus voor alle versprekingen, het geritsel met de bladzijden en de misschien niet allerbeste geluidskwaliteit. En ik hoop dat u ook naar de andere verhalen luistert. Dit was in ieder geval het verhaal Kwiekeburen uit de bundel De Geur van Miljoenen, geschreven en voorgelezen door Marijn de Boer. Het boek is verschenen bij uitgeverij Querido.